Uw woord is brood voor onze ziel en vrijheid voor de slaaf. En vooral dat tweede aspect, vrijheid voor de slaaf, dat het woord echt vrij maakt, ons vrijzet, ons leven echt helemaal op zijn kop zet. Daar kunnen we allemaal wel, tenminste als we christen zijn, van getuigen. Daar gaan we vandaag ook over nadenken. En we lezen een best wel een groot stuk uit Romeinen 5, vanaf vers 18. Ik heb een beetje twijfel. Ik ben met de serie bezig uit de Romeinenbrief om in grote stappen daar doorheen te gaan. En het is ontzettend lastig. Dat is de grootste uitdaging in mijn voorbereidingen om te kiezen van wat wel, wat niet. Want als we in detail op elk vers ingaan, dan zijn we echt jaren bezig. Dus ik probeer. Maar ik heb toch, ik dacht, ik sla dat stuk van 12 tot 21 van Romeinen 5 over. Een soort tussenstuk is dat. Maar ik wil toch dat Paulus, dat is echt een inleiding naar Romeinen 6, waar we eigenlijk voornamelijk over nagedenken. Maar dus ik lees vanaf vers 18 en dan lees ik heel hoofdstuk 6. En daar staat, zoals dus door één overtreding, Adams overtreding, door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid, door de daad die Jezus heeft gedaan aan het kruis en zijn opstanding, één rechtvaardigheid, de genade over alle mensen, tot de rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, van Jezus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet kwam er echter nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Met het doel dat evenals dat de zonde geregeerd heeft tot de dood, dat zo ook de genade van God zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Nou, en dan komen we in hoofdstuk 6 en daar laat Paulus eigenlijk iemand aan het woord die hij in gedachten heeft. En dan zegt hij, wat zullen we dan zeggen? Oké, als Gods genade zo rijk is, als we mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn, dat we zijn goedgekeurd door God, door het geloof in de Heer Jezus. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we dan maar in de zonde blijven, zodat de genade alleen maar meer wordt? He, hoe meer zonde, hoe meer genade, hoe meer overtreding, hoe meer vergeving? Nou, vers 2, volstrekt niet. No way, zegt Paulus. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, met het doel dat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem zijn samengegroeid of één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf, daar heb je hem, vrijheid voor de slaaf, dat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, die is rechtens of juridisch vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, dan geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus nu juist opgewekt uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Op deze manier moet je dus naar jezelf kijken. Reken jezelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel je leden, je ledematen, je lichaam niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Wat dan? Zullen wij dan maar zondigen, zodat we zijn toch niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of u bent slaaf van de zonde tot de dood als je die gehoorzaamt, of u bent als het ware een slaaf van de en gehoorzaam tot gerechtigheid, tot het goede. Maar God zij dank, U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u nu dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Tot heelwording zou je ook kunnen lezen. Tot gezondwording. Vers 20. Want toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarvoor u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt. Met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde, dat is de dood. Maar de genadegave van God, dat is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Ik denk dat de meesten van jullie wel de gelijkenis van de verloren zoon kennen uit Lucas 15. Ik denk zeker als je al wat langer meegaat in het christendom, zeg maar, als je je Bijbel kent, dan is dat een heel bekend gedeelte. Waar Jezus het beeld schetst van een vader met twee zonen. Hij doet dat, hij vertelt eigenlijk een verhaal, een verhaaltje om iets duidelijk te maken. Hij wil daarmee duidelijk maken met dat verhaal dat God, net als die vader, eigenlijk open staat voor zondaars. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Een vader heeft twee zonen en één zoon zegt tegen zijn vader: pa, jij hebt eigenlijk geen waarde voor mij. Het boeit me niet zoveel wie jij bent en hoe wij ons met elkaar verhouden. Geef me het deel van de erfenis waar ik recht op heb. Geef me dat maar vast. Daarmee zegt hij eigenlijk: ik wou dat je dood was. Het boeit me eigenlijk niet. Ik wil gewoon je spullen. Ik wil je geld hebben. Geef me dat maar vast. Dan kan ik tenminste vast daarvan gaan genieten. Dan kan ik feest vieren en genieten dat. En die vader, die dus God vertegenwoordigt in dit verhaal. Die vader, die zegt niet: no way, jongen, wat ben je wel goed bij je hoofd. Dus voor mij dat komt je pas toe als ik gestorven ben, die erfenis. Die vader, die zegt: dat is goed, mijn jongen. En hij verkoopt zijn bezittingen. Hij maakt bezit, hè, landerijen, moet je maar even voorstellen. Bezittingen, misschien wat vastgoed. Hij verkoopt dat. En hij maakt dat te gelden, staat er letterlijk in Lucas 15... En hij geeft het deel wat voor de jongste zoon is, geeft hij aan hem. En de jongste zoon zegt: bedankt, hè. Tabé, ik ben weg. Met een zak geld gaat hij op weg om het erdoor te jassen. En dat doet hij. Hij leeft zijn leven in losbandigheid, staat er in Lucas 15. Met de hoeren en met feesten, vrienden, drinken, gezellig. Totdat op een dag het geld op is. We hebben zo'n leuk kinderboekje en daar staat dat heel leuk in. En dan zit hij met zo'n, eerst gaat hij met een zak geld weg. En dan ineens, er zit niks meer in. Het geld is op. Zijn vrienden lopen bij hem weg. Er komt hongersnood in het land waar hij naartoe gegaan was. En hij krijgt ontzettende honger. En hij krijgt nog net een baantje bij een varkenshoeder. En dan staat er in Lucas 15 dat het zelfs zo erg met hem was dat hij ernaar verlangde om zichzelf met varkensvoer te vullen. Met de schillen en de dingen die zij kregen. Maar dat mocht niet. Honger, ellende, alleen, eenzaamheid. Het leek allemaal zo mooi met vaders gaven erop uitgaan. Maar het eindigde in een enorme desillusie. En daar zit hij dan. Met zijn onder de varkenspoep zou je kunnen zeggen. Met rammelende maag, honger. En daar zit hij dan. En dan ineens, dan bedenkt hij zich van: wat een dwaas ben ik toch geweest. Hoe ben ik hier nou verzeild geraakt? Ik had het zo ontzettend goed bij mijn vader. In dat verhaaltje van het kinderboekje, er staat dan ook zo'n wolkje. En dan denkt hij weer aan die rijk gedekte tafels van zijn vader. En de overvloed bij vader. Wat een dwaas ben ik geweest. En dan bedenkt hij zich. En dat is bekering. Dan komt hij tot zichzelf. En bedenkt hij van: ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen tegen mijn vader: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Dat zal ik doen. En dan zal ik tegen hem zeggen, maak me maar een van uw werknemers, van uw dagloners. En hij stond op, dat is echt het beeld van een zondaar die in de drap zit, in de ellende zit, wel met Gods gaven heeft geleefd, heeft gezegd, ik wil God niet, maar ik wil wel het goede van God ergens. En erachter komt dat het ellendig is, dat je in de drap zit, dat je honger lijdt. En bekering is dat je zegt, wat ben ik? Ik had bij God is zoveel overvloed bij mijn maker. En je staat op en je gaat terug naar vader. En deze zoon gaat met schroom, maar hij gaat wel. En hij zegt dan, oké, dan wil ik wel een werknemer zijn. En dan staat hij op en dan gaat hij. En wat zegt het verhaal nou? God de Vader staat op de uitkijk. Elke dag stond hij te wachten. Komt mijn zoon nog? Hij had hem vrijgelaten, dat doet liefde. Liefde laat vrij. Liefde bindt niet. Hij heeft hem helemaal vrijgelaten. Zelfs dat het zijn reputatie kostte. Dat is God. En daar staat hij te wachten. Komt mijn zoon terug. En hij kwam terug. En dan staat er dat de vader naar zijn zoon toe rende. Een rennende God die naar de zondaar toe gaat met wijd open armen. En hem in zijn armen sluit. En die zoon, dat is nog het mooiste van het verhaal. Die zoon, die beleidt wel een bepaald deel van, vader, ik heb gezond tegen de hemel tegen u. Maar hij kan zijn zin genezen afmaken. Lees het maar eens na in Lucas 15. Dat stukje van, maak me maar een van uw werknemers, komt die genezen aan toe. Want die vader, die wil hem helemaal geen werknemer maken. Die geeft hem gewoon weer het recht als zoon. Hij doet een ring om zijn vinger, dat is het zegelrecht gewoon. Hij geeft een ring om zijn vinger, geeft sandalen om zijn voeten, een jas om zijn ding. En hij zegt tegen zijn knecht, haal het gemeste kalf. Het kalf van wat al jarenlang, of weet ik niet hoe lang, maar gemest werd voor feestpartijen. Haal het, zet het voor, want we gaan feest vieren. Want mijn zoon die dood was, is weer levend geworden. En de zoon leeft weer in overvloed bij de vader. En dan stopt het verhaal, ja, het gaat nog over de oudste zoon, maar goed, ik laat het even, maar dan stopt het verhaal daar. En dan zit ik me te bedenken, een bekend verhaal voor velen van ons, dan zit ik me wel eens af te vragen, oké. En dat is de link naar de preek, anders denk je van, we gaan toch niet over Lucas 15 hebben. Dan zit ik me wel eens af te vragen, oké. En dan wordt die zoon, stel dat het zondag was, die zoon wordt maandagochtend wakker. The day after, zeg maar. Feest gevierd en dan wordt hij wakker. En dan in vaders huis. Hoe zou die dan die volgende dagen hebben geleefd? Hoe zou die hebben geleefd? Wat zou die hebben gedacht? Zou die zich een beetje aan het verstoppen geweest zijn? Of zou die zich voluit in zijn zoonschap weer hebben overgegeven? Ja, ik mag dit zijn. Ik ben weer nieuw. Ik ben weer aangenomen. Ik ben aanvaard. Ik ben zoon. En zo hebben geleefd. Nou, het staat er niet. Het is ook een verhaal. Maar dat is waar deze boodschap over gaat. Dit is precies wat Paulus schetst. Van oké. Je bent nu in vaders huis. Je bent gerechtvaardigd. Dat hebben we overdacht, hè, de vorige boodschappen. Gerechtvaardigd zijn is goedgekeurd zijn. Je zonden zijn vergeven. Je bent aangenomen door Jezus. Als je aan Jezus hebt vastgeklampt, dan mag je weten, mijn zonden zijn vergeven. Mijn schuld is verzoend. Het is weg. Het is weg. Ik ben nu aanvaard, goedgekeurd. Juridisch heeft God gezegd tegen mij, goedgekeurd. En dan leef ik nu. Oh, zegt Paulus. Dan stelt hij een vraag. Van, maakt het dan eigenlijk. En Paulus zegt zelfs nog in het gedeelte voor hoofdstuk 6. Van, hoe meer overtredingen. Hoe meer je gezondigd hebben. Hoe meer je gezondigd hebt. Hoe meer genade er ook over je uitgegoten is. Hoe meer vergeving je nodig hebt. Gods genade wordt alleen maar heerlijker. Als hoe groter de zondaar is, zeg maar. Dus hoe groter zondaar je ook bent. Bij God mag je altijd komen. En hij zal je altijd vergeven op grond van het werk van Jezus. Want daarin wordt zijn genade verheerlijkt en zichtbaar. Maar zou je dan kunnen zeggen, oké, nu ben ik goedgekeurd. Ik ben aanvaard. Het maakt dus niks meer uit wat ik doe, hoe ik leef. Zal ik dan maar gewoon door blijven zondig? Ja, als meer zonde alleen maar betekent meer genade en meer verheerlijking van Gods naam, ja, dan kan ik toch net zo goed door blijven zondigen. En dan zegt Paulus, nee, absoluut niet. Ben je niet goed bij je hoofd? Ja, dat zegt hij niet, maar zou hij zo, dat zit er een beetje in. Nee joh, tuurlijk niet. Nou, waarom dan niet? Waarom dan niet? Nou, dat heeft alles te maken met die twee werelden die ik net ook even geschetst heb in dat verhaal van de verloren zoon. Het zijn eigenlijk twee werkelijkheden. Dat doet Paulus in Romeinen 5, dat laatste stuk. Twee werkelijkheden. zijn er. Twee geestelijke dimensies eigenlijk. Er is een dimensie van ja, weg van de vader zijn, als het ware. In hongerland leven. En er is een dimensie in het huis van de vader, waar je dus kan verkeren. Waar overvloed is en waar de vader, vaders liefde aanwezig is en zijn genade. Die tweede dimensie. Dat schetst hij in het laatste stuk van hoofdstuk 5 wat we hebben gelezen. Maar hij schetst dat met andere beelden. Hij zegt, er zijn twee geestelijke dimensies waar ieder mens zich in bevindt. En je hebt het is nodig om te begrijpen, als je in die tweede dimensie bevindt, wat voor impact dat heeft in je leven. Die eerste dimensie is dit. Hè, het hongerland eigenlijk. Hij schetst daar, oké, Adam, hè, waar wij allemaal uit voortkomen als mensen, die was de eerste mens en die heeft gerebelleerd. Die is in opstand gekomen tegen God. En wij worden geboren en we zijn als het ware allemaal Adamieten. Ja, dat is ook dus niet echt een woord, maar om het een beetje duidelijk te maken. We hebben allemaal diezelfde genen, zeg maar, in ons. Zoals Adam die heeft. Wat betekent dat? Nou, Adam was een zondaar, die heeft gezondigd, die heeft overtreden. En zoals wij geboren worden, zijn we ook allemaal overtreders, zondaars. Dat zit gewoon in ons. Eén mens heeft gezondigd, zegt Paulus. Hè, heel lang geleden, één mens heeft gezondigd. En de hele mensheid, zoals wij hier zitten en in Geleen over, de hele mensheid van alle tijden is eigenlijk meegesleurd in die val van Adam. Je kan zeggen, ja, hè, dat hoor je ook wel eens van hè, ongelovigen, van ja, wat oneerlijk. Het is toch oneerlijk. Eén mens zondigt en iedereen is er de dupe van. Ja, dat is echt zo. Het is, en of het oneerlijk is of niet, daar kan je over debatteren en discussiëren, maar het is wel een feit. Eén mens heeft gezondigd en we stammen er allemaal uit voort. We komen er allemaal uit voort. En we zijn zondaars. Dus als het ware, heb ik hem bij me, ja. Het heeft te maken met je positie. Identiteit, positie. Ik heb hier een paspoort. Eigenlijk, elk mens. Dat is mijn paspoort. Toen was ik nog een stukje jonger, denk ik. Elk mens heeft een identiteit, een positie. Bevindt zich of in de ene wereld of in de andere wereld. En iedereen, zoals die geboren wordt, staat eigenlijk op zijn paspoort. Staat boven eigenlijk... Adam, land, zondaar, doordat je zondaar bent, ga je dood. En het brengt ook dood in je leven. En uiteindelijk is bestemming ja, gescheiden van God. Dat is je positie. Je kijkt op je paspoort, je wordt geboren en dat staat er gewoon op. Kan je niks aan doen, staat er gewoon op, schoon waar je geboren wordt. Maar, zegt Paulus... Op diezelfde manier, er is ook een ander mens in de wereld gekomen. De mens Jezus, de tweede Adam. En hij is wel gehoorzaam geweest, helemaal volmaakt. En hij heeft alles wat zeg maar op dit paspoort staat, dat hoort bij die eerste Adam, zoals we hebben, zonde, de dood, het gescheiden zijn van God. Al die negatieve krachten, die heeft hij vermorzeld. Hij is aan het kruis gegaan. Heeft de zonde schuld betaald. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis om ons te verzoenen. Hij is gestorven. Hij is in het graf terechtgekomen. En hij is, omdat hij volmaakt de schuld betaald heeft, dat vind ik zo'n mooi beeld. Hij is niet aan dezelfde kant van het graf teruggekomen zoals Lazarus die hij uit de dood opwekte. Dat is heel vervelend, maar die beste man heeft twee keer dood meegemaakt. Hij is een keer gestorven en toen kwam hij terug. En toen is hij weer gestorven. Maar dat is bij Jezus niet zo. Jezus is als het ware aan de andere kant van het graf opgestaan. Hij is door de dood heen gegaan. Omdat hij het graf, de dood kon hem niet houden. Hij stond op. Hij overwon de dood. Omdat hè, de dood is het gevolg van zonde. En de zonde was weg. Gedragen. Veroordeeld. En de dood kon hem niet houden. En die tweede Adam, zo typeert Paulus hem in het stukje in hoofdstuk 5. Dat is eigenlijk de andere mens. Dus je hebt twee mensen. Adam 1, ongehoorzaam, zondaar, dood, ellende. Iedereen die daarbij hoort ook, hetzelfde. Dan een ander mens, Jezus, die gekomen is. En die opgestaan is aan de andere kant van het graf. Dat is het hoofd van de nieuwe mensheid, zegt Paulus als het ware. De nieuwe mensheid. De mensheid die niet meer doodgaat, die niet meer sterft. Die ook niet meer zondigt. Maar die helemaal toegewijd is aan God. En die vrij is van alles. Dus als het ware, er is de nieuwe schepping, die straks helemaal zal aanbreken, hè, naar wij geloven, in Openbaring en andere schriftgedeelten. Er komt een nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Die is al aanwezig in die tweede adem, in die nieuwe mens. En ieder die daarbij hoort, door het geloof, je hoort van nature daar. Ieder die zegt van, ja, ik geloof dat die Jezus niet alleen maar iemand is uit de geschiedenisboeken en dat onze jaartelling daar begonnen is enzovoort. Ik geloof dat deze Jezus de Zoon van God is. Ik geloof dat hij gekomen is en dat hij de zonde heeft verzoend. Ik geloof dat hij echt die dood heeft overwonnen. Ik geloof dat hij de enige hoop is op herstel. Ja, dat geloof ik. En je klamp je daar vast. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kom je daarbij. Dan hoor je bij hem. Kon je trouwens ook niks aan doen wat hij heeft gedaan. Net als die eerste adem. Eén daad van rechtvaardigheid, één daad van gehoorzaamheid, heeft ervoor gezorgd dat iedereen die bij hem hoort, ook daadwerkelijk deel uit gaat maken van die nieuwe schepping. Kon je niks aan doen. Was jij er 2000 jaar geleden? Wie was er? Ik niet. Heeft hij gedaan voor ons. En door geloof wordt dat deel. Worden we daar deel van. Dus dan je positie, dan staat er op je paspoort ineens iets anders. Je krijgt gewoon een nieuw paspoort, hè? Echt. Je krijgt een nieuw paspoort, nieuwe positie staat dan van Christus. Ik hoor bij de nieuwe schepping. Ik ben een rechtvaardige. Wat? Er staat geen zondaar meer. Er staat rechtvaardige. Een goedgekeurd mens. Een onschuldig verklaarde. Dat staat er dan. Ja, maar ik kijk naar mezelf en ik zondig. Ja, maar God heeft je goed verklaard op basis van het werk van Jezus. Waar je helemaal niks aan kan doen. Dat is gewoon een gevolg van het bij hem horen. En je bestemming is... Ja, daar kan je over discussiëren. Sommigen zeggen het is niet de hemel, het is de nieuwe aarde. Ik denk het ook. Het is nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat is je bestemming. Daar gaan we naartoe. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat staat op je paspoort. Dat is je positie. Nou, dat legt Paulus uit hier op Romeinen 5. En dan zegt hij... Ja, dan zeg je, ja, oké, maakt toch niet meer uit wat ik doe. Zal ik nou gewoon zondigen, zodat de genade meer wordt? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Nou, waarom dan niet? Waarom dan niet? Nou, je hoort nu bij die nieuwe schepping. Je positie is helemaal veranderd. En misschien is het goed om, als we dat even wat uitwerken, die vraag van, oké, waarom dan niet? Hoe Paulus dat vormgeeft. Eerst even iets te zeggen over zonde. Dat heb ik eigenlijk nog wel toch wel even ingelast. Want wat is nou zonde? Hè? Als Paulus zegt, ja, zullen we gewoon maar zondigen, zodat de genade meer wordt. Ja, dan moet je eerst even weten, even weer helder hebben, wat is nou zonde ook alweer? We hebben heel snel het idee, denk ik, tenminste ik wel, van zonde zijn echt die grote dingen, zoals Poetin, die dan verschrikkelijke dingen doet. En mensen die, moorden en verschrikkelijk drankverslaafd zijn. Dat is zonde. Maar zonde is veel meer dan dat. Het is, als het ware, ik heb hier neergezet, het is eigenlijk, als je onder zondemacht leeft, zoals je onder Adam leefde, ben je eigenlijk slaaf van een verdovende macht. Ik heb het eens een keer even iets anders benaderd. Het is een slaaf zijn van een verdovende macht. Het is een vrijheidsbeperker, als het ware. En daarmee bedoel ik dit. Je kan eigenlijk, de vraag is waarom zondig? Waarom ben je jaloers? Dat is een zonde. Nou, dat heeft te maken met dat je eigenlijk zelf leeg bent en datgene verlangt wat een ander heeft. Waarom roddel je? Waarom spreek je slecht over andere mensen? Heel vaak is de achterliggende oorzaak daarvan dat je zelf er beter uit wil komen. Je wil zelf er beter uitkomen ten koste van, of over het lijk, zeg maar, van een ander. Waarom pleegt iemand overspel? Ja, omdat hij uitgekeken is op zijn vrouw, of op zijn man, of op haar man. Omdat diegene niet meer geeft waarvan die gelukkiger wordt. Zie je, ik kan nog heel veel voorbeelden noemen. Het heeft heel erg te maken met dat je ongelukkig bent, dat je leeg bent. En dat je daardoor manieren zoekt in dit leven om die leegte te vullen. Om jezelf te verdoven. Waarom vlucht iemand in drugs? Of in drank? Dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Maar er zit denk ik altijd wel iets in van verdoving. Van kapotheid in je ziel ervaren, doordat we in deze Adamwereld leven. En daardoor dingen zoeken, dat is denk ik de essentie, dingen zoeken die die kapotheid kunnen verdoven. Ja. En dat kan van, dat kunnen dus allemaal goede dingen ook zijn. Dat kan YouTube zijn. Dat kan NOS zijn. Dat zit niet in NOS, dat je die app hebt en dat je het nieuws kijkt. Of dat je YouTube of Instaat of Facebookt of LinkedIn of weet ik het allemaal. Of series kijkt of romans leest. Of, dit zijn allemaal goede dingen. Er is allemaal niks mis mee. Maar het is dat we dus als zondaars, als mensen, geneigd zijn om goede dingen eigenlijk te gebruiken om ons te verdoven. Dat is de essentie van zonde. En Paulus zegt dat je bent dus, dat vind ik ook een hele mooie. Het is ook, wat is zonde? Het is alles wat jou heeft. Alles wat jou heeft. Dat is ook echt een goede toetssteen voor jezelf. Wat heeft jou? Kijk, inderdaad, YouTube, weet ik het. Het is allemaal niks mis mee. Als jij het hebt, geld is niks mis mee. Als jij het hebt. Als het jou heeft, dan ben je slaaf. Zie je het verschil? Dat is echt een. Je kan daarom niet zeggen, ja, een tv is zondig. Want mijn oom zei wel eens die kabel, toen werd de kabel aangelegd, de kaikabel, zeg maar. Van het riool van de duivel. Ja. Want er komt allemaal troep overheen. Ja, nou, misschien kan je wat van vinden. Er komt ook troep overheen. Maar dat is niet het probleem. Het probleem zit hier. Zeg maar, heeft het jou of heb jij het? Maar Paulus zegt dus, hè, als zondaar, als je in die Adamwereld leeft, dan heeft dat jou allemaal. Je kan niet anders dan je daaraan overgeven. En je hebt het nodig als verdovend middel eigenlijk. Maar het punt is, en daarom zeg ik toch even iets over zonde. Het punt is, zonde, als iets jou heeft, dan maakt het jou kapot. Dat is het verschrikkelijke. Dat hebben we gelezen. De zonde leidt tot de dood. En dat is dan misschien heel fysiek een dood. Als je inderdaad drugs gebruikt en je gebruikt een overdoos, ja, dan ga je echt dood. Maar het is nog meer dan dat. Het brengt een vorm van dood. Het maakt dingen kapot. Heel fysiek. Drugs maakt inderdaad dingen kapot in je hersenen. Maar, maar het brengt ook een vorm van dood in je ziel. In je ziel gaan dingen kapot. Als jij jezelf altijd maar verdooft, gaat je ziel stuk. Je voelt niet meer op de juiste manier. Je beleeft dingen niet meer op de juiste manier. Er gaan dingen scheef. Het brengt een vorm van dood, de zonde. Dus als je dat dan realiseert, en ook in relaties natuurlijk, hè, als je inderdaad jezelf verdooft en jezelf dan ook afsluit, en in een huwelijk bijvoorbeeld, dan heb je ook geen goede relatie meer. Dan gaat ook je relatie dood. Dan gaan dingen stuk. Dan zegt Paulus, van, als je dat even realiseert, jongens, waarom zou je überhaupt willen zondigen? Wat een stomme vraag. Ja, wat een vraag. Zullen we dan maar zondigen, zodat de genade, het maakt toch niet meer uit wat ik doe. Dat is toch een belachelijke vraag eigenlijk, als je realiseert wat zonde is. Eigenlijk als je die vraag stelt, dan besef je niet wat zonde is. Dan zeg je eigenlijk, ja, zonde is iets mooiers dan wat God voor mij heeft. Dat is wat je zegt. Hoe zal je daar nog in leven, zegt hij in vers 2, hoofdstuk 6, vers 2. Hoe zullen wij, nu we daarvan gestorven zijn, nu we eigenlijk ook bij Jezus horen die aan de andere kant van het graf is opgestaan, hoe zullen we daar nou dan nog in leven? Ja. Ik moet ook heel erg denken, als je het hebt over zonde en dat je de slaaf bent daarvan, dat zit ook heel erg in de bevrijding en in de geschiedenis van het volk Israël. Want die groeide op in, het volk Israël is eigenlijk geboren in Egypte. En Farao was een harde meester. Hè? Farao zei van, jullie moeten stenen bakken, jullie moeten meer. En er zweeft erover, zeg maar. Dat is ook het beeld van Satan, zeg maar. Bij wie je dan ook hoort als je in dat Adam-verhaal nog leeft. Dat is dat je een harde meester hebt. Die jouw slaven zeggen meer, meer, meer. En uiteindelijk ja, je kapot wil maken. Keiharde meester. En dan komt God, die hoort het geroep van de Israëlieten. En die bevrijdt ze. Onder de macht van Farao vandaan. Met welk doel? Om dan weer terug te gaan naar Egypte. En daar weer een beetje onder die vreselijke meester te gaan leven. Nee, je bent wel dwaas. Met welk doel? om God te dienen in vrijheid in een land die overvloeit van melk en honing. Met dat doel. Dat is een prachtig beeld van verlost worden. Nou, dat heeft Jezus gedaan, hè? Die twee werelden. Hij heeft ons verlost. Wij horen nu bij hem. En Paulus noemt dat, vers 4, hè? We zijn met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, hij leeft nu helemaal toegewijd in de heerlijkheid van de Vader, dat ook zo wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dat is je bestemming. Daarvoor ben je gered. Het is ook heel erg van, waarvan ben je nou gered, hè? Ja, we zijn juist, waarom zou je nog in zonde leven? Dat is juist eigenlijk waarvan we bevrijd zijn. Jezus heeft ons verlost onder de macht van zonde vandaan, om nu eindelijk te kunnen leven. Daar gaat verlossing over. Je bent, zodat je in een nieuw leven zou wandelen. Niet meer in het slavenhuis, maar in een vrij en heerlijk land. In vaders huis. In de overvloed van de vader aan zijn tafel. In zijn liefde, in zijn gemeenschap. Echt leven. De Bijbel spreekt hier ook wel over die positieverandering. Als het hebben gekregen van een nieuwe natuur. Dat is ook echt wat er gebeurt. He, door het geloof in Christus worden we opnieuw geboren. We krijgen een nieuwe natuur. En dat herken je als het goed is ook wel, als christen. Er is iets veranderd, ook van binnen. Eerst wilde je zondigen, je wilde niets liever. En nu is er iets wat het niet meer wil. Soms helaas domineert het. Daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Maar er is een nieuwe natuur, hebben we gekregen. Een natuur, een verlangen zou je ook kunnen zeggen. Een denken, een hartstocht, wat nu God wil dienen en zijn wil doen. Ik heb wel eens misschien ken je het voorbeeld wel, om even dat te illustreren over dat nieuwe natuur hebben gekregen. Een voorbeeld van een vark en een kat. Sommigen spreken dat wel aan, hè? Katten zijn hier nog wat kattenliefhebbers. Maar een varken heeft een varkensnatuur. En dat heeft in zich dat, hè, je kan een varken bijvoorbeeld aan een touw doen, zo'n mooi roze knorrig varken. Die doe je aan een touw en je probeert hem schoon te houden, want het is jouw huisvarken, jouw huisdier. En je probeert hem schoon te houden, netjes, maar zodra die ook maar even de kans krijgt, wat doet dat varken? Die rent naar de modder en die gaat er lekker in rollen en bollen en heerlijk. Dat is zijn natuur. En je wrijft dat varken weer schoon en je spuit hem schoon met hoge druk, spuit al dat vel er weer af. En je wrijft hem weer helemaal glad, zodat zijn roze huidje weer helemaal glinstert en glanst. Prachtig, ik heb een mooie varken weer. En je let even niet op. En wat gebeurt er? Daar gaat hij weer. In de modder. Rollenbollen. Ja. Waarom? Dat is zijn natuur. Dat hoort bij dat varken. Maar dan een kat. Die heeft geen varkensnatuur, die heeft een kattennatuur. Wat is het verschil? Nou, die kat, die kan je ook aan een touwtje houden. Sommige mensen doen dat. Die proberen zo'n kat uit te laten. Volgens mij is die niet voor gemaakt. Maar zo'n kat kan je aan een touwtje houden. En dan moet je hem, als je die in de modder wil krijgen, wat moet je doen? Je moet hem naartoe trekken. En als die dan vies is geworden door de modder, hè, ook als je zo'n kat een beetje laat lopen en er zijn modder geblad, dan tippelt hij daar heel voorzichtig omheen en overheen. En als dan toch zijn pootje vuil wordt, wat doet hij? Hij gaat liggen en hij likt het schoon. Waarom? Dat is zijn natuur. Hij wil niets liever. Hij wil schoon blijven. Dat is de natuur van de kat. Nou, dat is precies wat Paulus ook zegt. Van, je hebt een hele nieuwe natuur gekregen. Je bent helemaal nieuw geworden. Als het goed is, een christen, die valt misschien wel eens in zonde, maar die wil niet meer leven in de zonde. Dat is precies wat Paulus zegt in vers 2. Hè? Hoe zullen we daar nog in leven, zoals een vis in het water leeft? Hoe zou je daar nog in rondwentelen, zoals een varken rondwentelt in de modder? Je kan erin vallen, maar je zou, als het goed is, jezelf gelijk weer schoon willen maken. Je bent echt veranderd. Jij bent geen zondaar meer. Dat is denk ik echt de essentie. Je doet wel zonde als christen. Daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Maar je bent het niet meer. Je bent een rechtvaardige. Dat is echt een essentieel verschil. Augustinus, de vroege kerkvader, die staat in een boek van hem, in een levensbeschrijving, dat hij had een heel losbandig leven geleefd. Als je hem kent een beetje, dan weet je het wel. Met veel vrouwen en echt, die leefde echt zijn hartstochten uit. En toen was hij tot geloof gekomen. Hij had Jezus leren kennen en ook deze waarheden. En toen kwam hij een vrouw tegen. Hij liep door de stad en hij kwam een vrouw tegen. En uit zijn vroegere leven, zeg maar, waar hij allebei feesten met gehad en dingen met gaan, weet ik het allemaal. Hij komt haar tegen. En die vrouw die zegt, joe, Augustinus, ik ben het. Waarop Augustinus antwoordde, maar ik ben het niet. Dat. Hij was dat niet meer, die oude zondaar. Die losbandig leefde. Hij was het niet meer. Hij was een nieuwe mens geworden. Wel gewoon Augustinus. Het is niet zo dat je ineens dat Hans niet meer Hans is, omdat ik niet meer ik ben. Je identiteit, gewoon wie jij bent, je karakter en je persoonlijkheid is niet per se wat veranderd. Je positie is veranderd. Dat. Paulus noemt ook, en dan gaan we even naar het volgende punt, vers 7. Wie gestorven is van de zonde, die is rechtens vrij van de zonde. Dat is een heel belangrijk vers. Juridisch gezien rechtens vrij van de zonde, omdat Jezus het heeft veroordeeld, omdat je nu bij die nieuwe mens hoort, heeft alles te maken met dat juridisch gezien die zonde geen aanspraak meer op jou kan maken. Als die oude meester, de zonde, naar jou toe komt, dan kan je zeggen, je hebt geen recht meer op mij. Ik ben niet meer van jou. Ik ben geen slaaf meer. Vroeger moest ik jou gehoorzamen. Maar nu niet meer. Opzouten. Ik ben rechtersvrij. Juridisch gezien ben ik vrijgesproken. En hoor ik niet meer bij jou. Ik hoor nu bij een ander. Ik hoor bij Jezus. De levensvorst. En niet meer bij jou. De killer van mijn ziel. Nou, dat past dus niet meer bij je. Zegt Paulus heel duidelijk. Hè? Zonde past niet meer bij je. Waarom zou je zondigen? Maar wat past nou wel bij je? Nou, dat zegt hij, hè, verderop. Wat past wel bij je? Gerechtigheid past bij je in je nieuwe positie. In het huis van de Vader leef je nu op een nieuwe manier. Je leeft nu naar de wetten van de Vader die goed zijn. Er staan verschillende teksten. Ik zei al, ik kan ze niet allemaal in detail behandelen. Maar als we bijvoorbeeld, ik zal er een paar lezen. Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Laat dat niet meer gebeuren, want de begeerte daarvan te gehoorzamen. Stel je leden niet meer ter beschikking aan zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn. Ik vind dat zo. Dit is een tekst die heel. Een gedeelte wat heel dicht aan mijn hart ligt. Ik vind het zo'n mooi beeld. Ik heb vroeger ook een losbandig leven geleefd. Ik heb met die handen, de voeten, met mijn lichaam dingen gedaan die echt, waar ik me voor schaam, zoals Paulus dat ook zegt. Hè? Wat voor vrucht had je toen over de dingen waarvoor je nu schaamt? Nou, ik schaam me daarvoor. Maar wat mij heel erg heeft bemoedigd, dat zijn deze teksten van, oké, met dit lichaam heb je vroeger vreselijke dingen gedaan. Met deze tong heb ik echt mensen beledigd en echt mensen misschien ontzettend, niet misschien, pijn gedaan. Het was echt een. Ten koste van anderen probeer ik mezelf te profileren. En dat heb ik echt op hele nare manieren gedaan. Maar nu ik bij Jezus hoor, in dat nieuwe leven, in die nieuwe dimensie, mag ik met mijn tong het goede verkondigen. Dat mag ik nu doen. Ik mag nu zijn woord preken. Ik mag zeggen dat er verlossing is in Jezus. Ik mag mensen bemoedigen. Woorden van opbouw spreken. Hè? Stel nou niet meer je leden ter beschikking van de onreinheid. Je bent nu gemaakt voor iets veel mooiers in je nieuwe positie. Je mag nu met je lichaam, dat mogen nu werktuigen zijn van het goede. Stel ze niet met de beschikking aan de onreinheid, maar aan het goede. Christus heeft ons dus niet bevrijd om een beetje neutraal te zijn. Dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ben vergeven, ik ben verlost, ik ben gerechtvaardigd, nu ben ik een soort van neutraal. Nee, hij heeft je verlost van zonde, daarvan, overgezet in een nieuw leven, zodat je daar nu zou doen wat hij van je vraagt, wat hij van je wil. Zodat je daar nu volgens de wetten van de Vader leeft. Het goede doet. Ik moest denken aan, we zijn dus echt bevrijd aan ook toen de bevrijders. Je moet je even voorstellen, wij leefden in onderdrukking. Hè? Hoeveel jaar geleden? 70 jaar is dat inmiddels al geleden. Leefden wij in de onderdrukking van het Duitse Rijk. Van de nazi's. En we waren niet vrij. Om te doen wat we wilden. We stonden op het punt om kapot te gaan, zou je kunnen zeggen. Toen kwam de bevrijder. De geallieerden kwamen. En die kwamen ons bevrijden. En we zijn bevrijd, gelukkig wel. We leven in vrijheid. Met welk doel? Stel nou dat je zou zeggen van, ja, ik ben vrij en ik maak dingen nu gewoon, blijf dingen kapot maken. Ja, dat is niet, dan doe je geen recht aan je bevrijding. Het heeft ook als doel dat je bent weer vrijgekomen om dat land weer op te bouwen. Om weer het goede te doen. Om het weer mooi te maken en te laten bloeien. En zodat kinderen daarin kunnen grootgebracht worden en kunnen floreren.
zodat de cultuur weer hersteld wordt en zo. Dat. We zijn bevrijd met een doel. Niet om maar een beetje, maar om dingen weer te bouwen. Dat is het punt. Gemaakt of een nieuwe positie om weer het goede te doen. Om vrucht te dragen. En dat is echt iets heel moois. Want Jezus zegt ook in Johannes 15, hè, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt als u veel vrucht draagt. Met andere woorden, als jullie vrucht dragen, dat doe je niet om in een beter blaadje te komen bij God. Dat is echt niet de essentie van het christendom. Zo van, oh, ik doe goede dingen en kijk eens, nou ben ik echt een goed christen. Dat is het niet. Het is, besef je positie. Dit hoort gewoon bij jou. Besef je positie en van daaruit wil je niets liever dan het goede doen en recht doen aan je verlossing. Dat is een hele andere dimensie, een hele andere kracht ook. Het eerste veroordeelt je, want als je het niet goed doet, ja, dan ben je dus geen goed christen. Het tweede zegt, oh ja, dit ben ik helemaal niet meer. Dat oude wat ik doe, dat hoort bij dat oude. Ik ben nieuw. Ik ben nu een dienaar van God. En dit lichaam is nu van hem. En ik wil ermee doen wat hij ermee voor ogen heeft. Dat. Het is een vrucht van het werk van Jezus. En het verheerlijkt hem. Nou, ik zei net al, ik hint er al een paar keer op van, oké, het is denk ik wel goed om ook nog even stil te staan bij het punt van, en dat kennen we denk ik allemaal, van, als je, misschien dacht je dat zelfs wel, van ja, mooi zeg, geen zondaar meer, niet meer onder de macht van de zonde, maar het lijkt me soms echt wel te beheersen. Hè, als we eerlijk zijn, dan is dat soms een enorme, zijn er krachten in ons leven werkzaam waarvan je denkt van ja, het lijkt sterker dan mij, zeg maar. Dan dat ik het kan, vanuit mijn nieuwe positie kan leven. Nou dat is absoluut de realiteit. Het is wel een punt, dat vond ik zo mooi in vers 2 ook. Het is niet de bedoeling dat we er nog in leven, zoals een vis zich zeg maar in het water op zijn gemak voelt. Maar we zullen ongetwijfeld, en daar gaan we ook de volgende boodschap over naar, in Romeinen 7. We zullen ook ongetwijfeld, er is een enorm conflict in ons. Die het goede willen we doen, maar het lukt niet altijd. En we vallen ook in zonde, zoals die kat soms zijn pootjes vervuilt met modder. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die heel praktisch, die je echt mee kan nemen, ook hierin. Als je daarmee worstelt en als je het gevoel hebt dat je soms domineert. Eerst is deze. Er zijn twee opdrachten in dit gedeelte. De eerste opdracht, als je dit dan allemaal weet, hè, van je positie, nieuw enzovoorts. Zegt Paulus in vers 11, dat is eigenlijk een soort slotconclusie. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar ook te rekenen als levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is een hele belangrijke, heel belangrijk vers, een soort kernvers. Wat moet je nou doen? Morgen en vanavond. Wat moet je nou doen? Misschien moet je het wel elke morgen doen. Nou dit. Jezelf rekenen als dood voor de zonde en levend voor God. Dat woord rekenen is een heel interessant woord. Dat is echt een boekhoudkundige term. Een soort van ja, rekenen, hè? Calculatie, dat. Dus je moet eigenlijk als het ware in de spiegel kijken, naar jezelf en tegen jezelf zeggen van, ik reken mezelf, ik voel het misschien niet. He, dat is heel belangrijk. Het is misschien niet helemaal 100% de praktijk in mijn leven. En er zijn krachten en het is lastig. Maar ik reken mezelf als dood voor de zonde en levend voor God. Ik ben niet meer van eigenaar zonde. Ik ben daar geen slaaf meer van. Ik ben dood. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat is toch huichelen? Want je zondigt wel en je doet wel dingen verkeerd. Nee, dat is geen huichelen. Want het is waar. Ja, als je het niet gelooft, dan heeft het ook geen zin hoor. Je kan proclameren tot je wilt, maar het gaat erom of je het gelooft. Kijk je echt naar jezelf als, het is echt waar, ik hoor echt bij die nieuwe mens. Ik reken mezelf als dood voor de zonde en levend voor God. Dat is het eerste. En dat ook dat levend rekenen is een hele belangrijke. Dat is eigenlijk het tweede, die zit gekoppeld aan het tweede, praktische. Reken jezelf dan ook als levend voor God. Dus sta dan en zeg, ik ben nu van hem, ik ben zijn werktuig. Dit is van hem en ik ben nu levend voor hem om te doen wat hij van me wil. Hij wil mij echt gebruiken. Kijk, als je neutraal blijft, dat is echt ook in je christelijke leven en in wat je doet, dan zal je echt terugvallen naar het oude. Er is een heel belangrijk principe en dat is overwin het kwade door het goede. Dat is echt ook een hele belangrijke. Niet alleen maar strijden tegen zonde en dat eronder proberen te krijgen. Er is een hele preventieve manier om zonde te overwinnen. Je zou zeggen, het correctieve is van, hè, dat je het corrigeert. Dat is van, reken jezelf dood van, ik ben dat niet meer. Oké, het is er wel en ik beleid het. Maar ik dank voor uw vergeving en ik hoor nu echt bij u. Ik weet het, dit past niet meer bij me. De preventieve manier is als het ware het goede doen. Dan krijgt het kwade ook niet zoveel vat op je.
Stel je ledematen, stel jezelf ter beschikking, zegt Paulus. Dat is een heel actief iets ook, vers 13. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, maar stel jezelf beschikbaar aan God.
Dat je leden ledematen van gerechtigheid zijn. Dus ik vind dat een heel mooi iets. Het is ter beschikking stellen. Het is niet dat je nou hele grote dingen wil gaan doen en zelf heel proactief heel dingen gaat voor elkaar proberen te boksen en recht en gerechtigheid brengen en zo. Tuurlijk heeft dat zijn plek, maar het is vooral dit. Dat is dus voor ons allemaal, ook als je niet zo proactief bent. Stel jezelf ter beschikking. Zeg gewoon, 's ochtends, zeg het nu. Heren, ik stel mezelf beschikbaar. Hier ben ik. U mag doen met mijn handen, met mijn voeten, met mijn tong, met mijn ogen, met mijn alles wat u wilt. Om anderen te zegenen, om wat dan ook. Stel jezelf ter beschikking aan God. Het punt is dus dit, hoe heerlijk, of hoe meer wij onze positie beseffen, hoe meer wij ook vrijheid zullen ervaren in het dienen van God. En ik hoop en ik bid dat we daar allemaal iets van ervaren. En dat we deze waarheden, dat diep in ons hart zal landen. De Heer zegene zijn woord. Laten we nog bidden. Vader, we danken u voor de gave van uw zoon, voor de tweede Adam. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Om ons te redden, om ons uit, ja, van de hongerdood te redden. Om ons leven in overvloed te geven. Wat een, ja, het is zo groot, Heer, en daar willen we u echt voor danken. Voor de overvloed die tot ons gekomen is. En we leven soms als zwervers, Heer, terwijl de tafels vol staan. Dat moeten we ook erkennen en belijden, Vader. En we bidden voor en met elkaar dat we die geweldige positie zullen, ja, beseffen en erkennen. En daarvan uit zullen leven ook, Heer, dat vooral. Dat we een koninklijke kinderen zijn, door de Vader bemind. Niet slechts een dienstknecht of een vriend, zoals dat lied zegt. En dat we van daaruit, vanuit die wetenschap, ook steeds meer vrijheid mogen ervaren. Ik bid ook voor diegenen, als ze er zijn hier onder ons, die misschien zeggen, ja, maar ik word juist gedomineerd en ik voel me helemaal niet vrij, ik voel me meer slaaf. Dan bid ik voor eerlijkheid en openheid en dat ook dit mag helpen om vrij te komen. Heer, we vertrouwen op de kracht van uw woord. En we danken u dat u ons niet alleen laat. Maar dat u uw geest heeft gegeven om ons ook, ja, steeds meer die bevrijding te laten ervaren. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Genade zo oneindig groot. Misschien is het mooi om dat staande te doen. Kunnen we gelijk de benen even strekken. En dan zullen we daarna nog met elkaar de maaltijd...